Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 32, het eerste vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. 32, het eerste vers. Zullen wij lezen uit hoofdstuk 18 van het Matthäus-evangelie. Wij lezen de versen 15 tot en met 35. Matthäus 18, te beginnen bij vers 15. Daar lezen wij het woord van de Heere. Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. Indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog één of twee met u, opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord besta. En indien hij dezelve geen gehoor geeft, zo zeggen der gemeente. En indien hij ook de gemeente geen gehoor geeft, zo zei hij u als de heiden en de tollenaar. Voorwaar zeg ik u, al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. En al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden wezen. Wederom zeg ik u, indien er twee van u samenstemmen op de aarde over enige zaak die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van mijn Vader die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen. Toen kwam Petrus tot hem en zei, de Heere, hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal? Jezus zei tot hem, ik zeg u, niet tot zevenmaal, maar tot 70 maal zevenmaal. Daarom wordt het koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zekere koning die rekening met zijn dienstknechten houden wilde. Als hij nu begon te rekenen, werd tot hem gebracht één die hem schuldig was 10.000 talenten. En als hij niet had om te betalen, beval zijn heer dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en al wat hij had, en dat de schuld zou betaald worden. De dienstknecht dan nedervallende aanbad hem, zeggende, Heere, wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienstknecht met barmhartigheid, innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen en de schuld hem kwijtgescholden. Maar dezelfde dienstknecht uitgaande heeft gevonden een zijner mededienstknechten die hem 100 penningen schuldig was en hem aanvattende greep hem bij de keel, zeggende, betaal mij wat gij schuldig zijt. Zijn mededienstknecht dan nedervallende aan zijn voeten, bad hem zeggende, wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld zou betaald hebben. Als nu zijn mededienstknechten zagen hetgeen geschied was, zijn zij zeer bedroefd geworden. En komende verklaarden zij hun heer al wat er geschied was. En toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen en zeide tot hem, gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, terwijl gij mij gebeden hebt. Boordet gij ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb? En zijn heer vertorend zijnde leverde hem aan de pijnigers over, totdat hij zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was. Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft een iegelijk zijn broeder zijn misdaden. Willen we nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof? En daarna zingen wij Psalm 85, het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek, ook ziet gij geen van hunne zonden aan. Tot Psalm 85, het eerste vers, na de geloofsbelijdenis. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. gemeente, wij willen mediteren over zondag 51. Zondag 51. En daar lezen wij dan, welke is de vijfde bede? En het antwoord luidt, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is, wil ons arme zondaren al onze misdaden. En ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om het bloed van Christus wil niet toerekenen. Gelijk wij ook dit getuigenis uwer genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Tot zover. Zoeken wij nu het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. Heer, het is uw goedheid dat wij weer opnieuw samen mogen zijn in uw huis. Voor de tweede maal op deze uw dag. En nu mogen wij mediteren over wat uw woord ons leert over de vergeving der zonden. En ook de dagelijkse vergeving der zonden. En dan mogen wij u eerst aanbidden en loven. En zeggen met de profeet, wie is een God als gij, die de ongerechtigheid vergeeft en dat u zelf daar de betaling voor geeft in het bloed van uw eigen zoon. Een betaling die wij nooit hadden kunnen opbrengen. Want brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. En toen hebt u gezegd, o Zoon van God, zie ik kom. En zo bent u gekomen. En zo hebt u neergezien op ons. U bent gekomen. En uw komen is een komen van ontferming. Een komen wat liefde en wat blijdschap opwekt bij uw volk. Het de grootste blijdschap in dit leven is wanneer u komt. Wanneer u komt tot de ziel, wanneer u laat zien wie u bent in uw vergevende, opzoekende liefde. En wanneer dat komen over de bergen der schuld liefelijk beleefd wordt, persoonlijk, dan is dat het grote wonder. Twee wonderen in één. Dat eerst u zegt, zie ik kom. Dat u gekomen bent in deze wereld. Maar dat u ook persoonlijk komt in het leven van zondaren. Dat u hen de schuld laat zien. Dat u hen onvrede geeft met het leven zoals het hier is. Rusteloosheid, totdat ze leren buigen voor u. En heren, dat zijn toch de heerlijkste momenten. Dan wordt het geloofsleven werkelijk. En dan bent u het, heren, die heerlijk bent in al uw weg en werk. Dan is er niemand belangrijk, maar u alleen. En dan is niemand liefelijk dan u alleen. Dan wordt de mens verootmoedigd, wordt de mens zo klein gemaakt. En dan wordt u zo groot gemaakt. En zo is het heerlijk, ja, zo is het goed. O Heere, wat is het toch zalig, dat u om over de bergen van schuld komt tot arme zondaar. En dat u de schuld wegdoet, de schuld uws volks hebt uit uw boek gedaan. Heere, wat is dat toch een groot wonder, wat nergens anders zo gevonden wordt. Dat er is geen godsdienst ter wereld die zoiets kan bedenken. Want zoiets is ook boven de mens uit. Want uw wegen zijn hoger dan onze wegen. En dat u zelf gekomen bent in het vlees, dat u zelf uw leven hebt afgelegd en dat u bent opgestaan uit de dood en dat u het daarom ook verkondigd hebt. Ik ben de opstanding en het leven en u hebt het ook bewezen en dat er daarom ook volkomen verzoening is voor de grootste der zondaren En dat er daarom ook een nieuw leven mogelijk is. Dat u zondaren leidt in een nieuw leven van toewijding, van aanbidding. Een leven dat geleid wordt door de liefde, uitgestort in het hart. En dat er zo hemelse vrede mag komen. En Heere, wat is dat toch groot en rijk wat u doet. En daar willen wij u voor danken, voor deze wonderen. Uw woord spreekt ervan. Uw volk mag het beleven. En deze heilsweldaden mogen weer uitgestald worden. En mogen aangeboden worden, elke zondag weer opnieuw. En het kan het best zijn dat er in de kerk zijn die hier geen weet van hebben. Die ook de ervaring hiervan niet kennen. Maar Heren, nu bent u het die de ogen der blinden opent. En dat u opent de oren van hen die dicht zitten. En gesloten harten worden door u opengesneden, omdat u het hart besnijdt. En dan gebeuren er wonderen, dan schenkt u een nieuwe hart en een nieuw leven. Heren, wij bidden u, wilt u zo ook naar ons omzien en zo het geestelijke leven hier toepassen en het bewerken en het schenken en het ook verdiepen in het leven van uw kinderen. Ook wanneer er de dagelijkse strijd is tegen de zonde. En dat de zonde de grootste vijand wordt. En dat het helaas ook de ervaring is van uw kinderen dat ze nog steeds zo vastzitten aan de zonde. Maar dan is het toch anders dan voorheen, want dan wordt het toch met verlangen naar u uitgezien. En dan wordt de zonde gehaat en dan zijn uw kinderen toch geen slaven meer van het kwaad. En zo willen we u belijden dat u goed bent, dat u groot bent in uw ontfermende liefde en macht, dat u zo krachtig werkt. En zo bidden wij u, Heere, wil het ook doen in ons midden. Dat wonder van de vergeving der zonden een beleefde zaak mag zijn. En dat de liefde van Christus in ons mag zijn. Heere, schenkt u dat. Want dit is het hart van het geloof. Als dat er niet is, dan is alles maar formeel, afstandelijk en koud. O, wij bidden u om de krachtige werking van uw Heilige Geest. We belijden u dat wij het niet verdienen. We hebben u bedroefd op alle mogelijke manieren. Maar wil uit genade toch neerzien. Tot eer van uw naam, want uw werken zijn heerlijk en uw weg is gans volmaakt en recht. En u bent een grote koning, een heerlijke vorst, een dierbare borg en middelaar. U bent, Heere, alles voor uw volk en kinderen. O, wil het ook zo voor ons allemaal zijn. Heere, wil daartoe geven dat de prediking van vanavond daartoe mag bijdragen. Wil uw knecht kracht geven om uw woord te verkondigen. En geef dat wij mogen luisteren naar dit heerlijk onderwijs van de Heidelberger Catechismus. Heere, wil zo ons gewijde en gepaste aandacht geven. Ook als we thuis bij de kerktelefoon zitten, help ons te luisteren, Heere. En geef dat we ook werkzaam mogen zijn met uw woord, ook in de week die voor ons ligt. O, gedenk ons in uw barmhartigheid. Heere, wil heel de gemeente gedenken, bewaren en zegenen. Wil ons in gunst aanzien. En Heere, laat uw woord thuis onderzocht en bestudeerd mogen worden. En dat we een aangebonden leven mogen kennen aan uw genadetroon. Doe het zo bij ons, Heere. Zegent u een ieder in de roeping die hij heeft, de ouderlingen, de diakenen, uw dienaar, zegen de kosters in het werk wat ze mogen doen voor de gemeente. Gedenk de organisten, Heere, zegen hen in uw barmhartigheid. Gedenk de ouderen, hen op zeer hoge leeftijd, wil hen nog opzoeken en dat ze toch groen en fris mogen zijn om te verkondigen dat u God bent. Dat u recht bent. En Heere, laat de jongeren ook naar u mogen vragen en naar uw sterkte. En laten jongeren, bij alle plannen die ze hebben, met alle voorbereidingen die ze doen, met examens en studie die ze hebben, laten ze eerst uw koninkrijk mogen zoeken en uw gerechtigheid. Heren, wij bidden u voor uw kerk in deze wereld, en mogen u bidden ook voor uw kerk in China, waar u nu zo machtig werkt, waar er een honger en dorst is naar uw woord. Wil daar ook al uw dienaren versterken, ook wanneer ze onder druk staan en wanneer er ook allerlei moeiten zijn die u bekend zijn, Heren, geef dat de kerken daar verder mogen groeien en geef dat ze ook door uw woord geleid mogen worden in de waarheid, dat de kerken ook versterkt mogen worden, dat het onderwijs daar bevorderd mag worden, o Heren. Laat uw koninkrijk daar mogen komen, maar we bidden u ook voor de moslimlanden, waar uw koninkrijk zich aan het uitbreiden is, dat velen gedesillusioneerd zijn met islam en dat ze de vrede ondervinden die er ligt in de Heer Jezus. O Heer, wij danken u dat u een koning bent van heel de aarde en wij bidden u of u overal wilt werken, op het zendingsveld, onder hen die uw woord vertalen. Zegen Hessel en Kobi en al het werk wat ze mogen doen in Botswana. En gedenkt u, Heren, anderen die werken op eenzame plaatsen in Siberië of in Thailand of in steden die daar evangelisatiewerk doen. Heren, gedenk ook de verkondiging onder de vluchtelingen, ook in ons eigen land. Laat het toch gezegend mogen worden en laat uw koninkrijk de gehele aarde beslaan. We bidden u voor het volk Israël, dat ze tot bekering mag komen en dat zo uw waarheid nog door velen omhelst mag worden. Heere God, zo bidden wij u voor onze regering. Geeft u wijsheid ook met alle ontwikkelingen die er zijn, met de formatie van een kabinet. Schenk uw genade. We belijden u, Heere, dat we als volk u en uw wetten overtreden hebben, dat de zonde hand over hand toeneemt, dat u genoeg reden hebt om Nederland te verlaten. We belijden u, Heren, de gruwelijkheden die er gebeuren in ons land, hoe de goddeloosheid zich maar alleen maar toeneemt en de verharding er is, en dat mensen leven voor het genot en niet voor God. En we belijden u dat wij ook in dit land wonen, en dat wij ook besmet zijn met deze zonden. Wij bidden u, Heren, doe ons een afgezonderd volk zijn, tot uw dienst en lof bereid, en wil nog bekering zenden over ons arme vaderland, waar zoveel verwarring en onwetendheid is. Schenk wijsheid aan onze bestuurders. Willen we nog bidden, Heer, ook voor het christelijk onderwijs op ons dorp, waar we ook zometeen van mogen collecteren in de tweede collecte. Heer, wilt u het onderwijs hier zegenen en geeft u trouw aan hen die uw woord mogen uitdragen. We bidden u voor meesters en juffrouws, voor docenten, voor Heer, schenk hen alle genade, ook besturen van scholen. Geef dat ze vasthouden aan uw woord. En dat onze kinderen toch naar verantwoord onderwijs mogen gaan. Heere, zegen zo de scholen op ons eiland. En in het bijzonder het christelijk onderwijs. Tot eer van uw naam. Heere, wees ons zo nabij. Om Jezus wil uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. En zullen wij dan zingen Psalm 51, de versen 1 en 3. 51, 1 en 3. Geliefde gemeente, zondag 51. Daarin legt de catechismus ons uit het gebed: vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En dan legt de catechismus het uit: wil ons arme zondaren al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om het bloed van Christus wil niet toerekenen, gelijk wij ook dit getuigenis uwer genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. De zondag 51 gaat over de vergeving van zonden, over kwijtschelden van de schuld. En het is niet de eerste keer dat de catechismus daarover spreekt. We zijn het al eerder tegengekomen in zondag 7, waar de catechismus aanwees dat de vergeving van zonden door God geschonken wordt uit louter genade om de verdiensten van Christus. En daarna opnieuw in zondag 21, daar wordt gesproken van de vergeving der zonden, dat al mijn zonden en ook mijn zondige aard om het werk van Christus niet meer gedacht wordt. En daarna nog een keer in zondag 23 wordt gesproken over het feit dat een gelovige, ook al heeft hij tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden, en nog steeds tot alle boosheid geneigd is, dat God uit genade hem de gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent, alsof die mens nog nooit enig zonde gedaan had of gehad heeft. En tenslotte, hier in zondag 51, gaat de catechismus weer spreken over de vergeving der zonden. Dat, en dan in de vorm van een gebed, dat de Heer Jezus ons geleerd heeft als een patroon van ons gebed, dat het een norm is waar ons gebed aan moet voldoen. En zo leert de Heer ons: vergeef ons onze schulden. Maar hoe zit het dan toch eigenlijk? Als de Heer toch de zonde vergeven heeft. Of kunnen zeggen, als de Heer de mens rechtvaardig verklaard heeft en hem de gerechtigheid van Christus toerekent. En dat het is zoals de catechismus ons eerder dan geleerd heeft, dan is het alsof we nooit zonde gedaan hadden. En dat we ook geen enkele zonde meer hebben. En hij wordt volledig rechtvaardig verklaard voor God. Want al de gerechtigheid van Christus wordt hem toegerekend. Dat wil dus zeggen de betaling voor de zonde. De schuld is weggedaan door het bloed van de Heer Jezus. Maar ook dat de Heer Jezus altijd, Heere God, heeft lief gehad, al zijn geboden gehouden, dat rekent de Heere mens toe. Dan heeft God niets meer te eisen in de rechtvaardiging. Dan is er vrede met God. En dan gaat het ook over Romeinen 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En dan gaat het niet zozeer om de beleving van die vrede, maar het gaat om de werkelijkheid van die vrede. Dat dat een feit is. Dat zij die gerechtvaardigd zijn, zijn overgegaan in de staat van rechtvaardig zijn voor God. En dat ze daarom ook een onvervreemdbaar recht hebben op het eeuwige leven. Dat God onrecht zou doen als hij zo iemand weg zou sturen. De rechtvaardiging. Dat er vrede is. En dit is de hoeksteen door Christus van het christelijke geloof. Dat er vrede bewerkt wordt met God. En dat geschiet door het geloof Dan worden de zonden kwijtgescholden. Wordt al de gehoorzaamheid van Christus de mens toegerekend. Dan is het goed. In plaats van schuldig is hij vrijgesproken. In plaats van onrechtvaardig is hij rechtvaardig. In plaats van als zondaar te zijn, is hij nu wit als sneeuw, gerechtvaardigd voor God. Dat is heerlijk. Dat is de blijdschap. Dat is het ingaan, zegt Luther, alsof hij door de poorten van het paradijs inging. Als mens dat gaat zien, dan klaart alles op in zijn leven. Dan is het goed tussen de Heer en een mens. Dan wordt er geroemd, dan wordt er gejuicht. Dan wordt er gejubeld in God dat de Heer zo goed is. En dan wordt ook mijn hart en alles wat in mij is bereid om hem te dienen, te volgen en lief te hebben. En zo krijgt de Heer een zeer gewillig volk ten dage van zijn kracht. Wanneer deze werkelijkheid wordt toegepast in het leven. De rechtvaardiging door het geloof. Luther zei dat is de hoeksteen van de kerk. En dat is werkelijk heerlijk. En daar heeft de catechismus over gesproken. En dat geldt voor alle kinderen van God die uit genade zijn overgezet. Uit de dood in het leven. Ze hebben vrede met God. Hun zonden zijn weggedaan. Heerlijk. Maar waarom wordt er dan toch altijd nog gebeden? Vergeef ons onze schulden. De schuld is toch uit uw boek weggedaan. En de Heere God ziet toch geen van hun zonden aan. Waarom dan leert de Heere Jezus zijn kerk, zijn volk, dat gerechtvaardigd is, dat ze dagelijks zouden bidden en vergeef ons onze schulden. Waarom moet dat toch steeds weer gebeden worden? Dat komt omdat wij elke dag zonden doen. En dan wordt er gebeden, zo leert de Heer Jezus, om vergeving van die zonden. Daar mogen we maar niet overheen stappen. Mogen we niet doen alsof ze er niet zijn. We mogen ze niet negeren. We moeten ze belijden. Dat is dan niet voor een kind van God om weer gerechtvaardigd te worden. Nee, die rechtvaardiging staat vast. Die staat ligt vast. En door zijn zonden valt hij niet terug in de staat van onrechtvaardig en onder de zonde en vervreemd van God. Nee, hij is en blijft een kind van God. Hij is overgegaan vanuit de staat van schuldig zijn in de staat van gerechtvaardigd te zijn. Dat is eenmalig en dat hoeft niet en dat kan niet herhaald worden. Maar wanneer een kind van God dagelijks leert bidden om vergeving van onze schulden, dan ziet dat op de dagelijkse zonden die wij doen. Het is elke dag een verachteren in de genade. Er is slordigheid. Er is een overtreden van Gods geboden. Dagelijkse zonde. En daarom is er ook een dagelijkse bekering. En daarom bidt Jeremia ook, een kind van God, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Dan bedoelt Jeremia niet dat hij overgezet zou worden vanuit de staat van onrechtvaardig zijn in de staat van gerechtvaardig te zijn. Nee, hij is een kind van God. Van zijn jeugd af aan, nog voor zijn geboorte, had de Heer hem al gekend. Maar Jeremia weet van zijn zonden. Hij beleidt die ook. En zo beleidt Daniel, die man Gods, ook zijn zonden dagelijks. De belijdenis van zijn overtreden. En toen David, die een kind van God was, een man naar Gods hart, van zijn jeugd af aan, als hij overtreden heeft met Batseba, dan mag hij niet zeggen, nou, ik ben toch een kind van God en het is allemaal wel goed. Nee, hij moet die zonde belijden. En wanneer Paulus van zichzelf moet zeggen, ik ellendig mens, het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Dan moet dat beleden worden, dan is er verootmoediging. En dan roemt hij in de genade, in de verlossing die er ligt in de Heere Jezus Christus. En wanneer de Heere Jezus spreekt tot de vroegchristelijke gemeenten in de eerste hoofdstukken van Openbaring, dan roept hij hen op tot bekering. Wanneer die vroegchristelijke gemeenten afgeweken zijn van de Heere en van zijn woord, dan zegt de Heere niet, nou, u bent gerechtvaardigd en het is toch wel goed. Nee, bekeert u, anders zal ik tot u komen en oorlog tegen u voeren. Ze moeten zich bekeren. De zonden mogen niet getolereerd worden. Die moeten opgespoord worden. Die moeten beleden worden. En dan kan het best zijn in de gemeente dat er maar uiterlijk formele godsdienst is en dat er geen leven is, dat ze de naam hebben dat ze leven, maar ze zijn dood, zoals het van Sardis gold. En met die dagelijkse bekering, daar is iets mee verbonden, ook dat ze die zonden gaan belijden en uitspreken. En we hebben het hier over het leven. Het leven van de dankbaarheid. Dit gaat dus over het leven van een kind van God. Die een arme zondaar blijft, zegt de catechismus. Een kind van God die verzoend is door het bloed van de Heere Jezus. Maar die mens is niet verheven boven de zonde. David zegt, ik ben arm en ellendig. En de profeten zeggen, de Heere zal in het midden doen overblijven. Een arm en ellendig volk. Maar die zullen op de naam des Heeren betrouwen. Zij leven door het geloof. En zo spreekt Paulus in Romeinen 7, wat we zojuist zeiden. En zo moeten we een onderscheid maken tussen de rechterlijke verzoening met God, dat eenmaal plaatsvindt in de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof. En het herstel van de vaderlijke gunst na een verachteren en na het vallen in de zonde door een kind van God. Dan wordt er gesproken dan over de vaderlijke vergeving. Dus we kunnen onderscheid maken tussen de, om het zomaar uit te drukken, de rechterlijke verzoening, waarbij een mens overgezet wordt van dood naar leven en zijn schuld wordt kwijtgescholden. Aan de ene kant en aan de andere kant vaderlijke vergeving, omdat er afstand gekomen is tussen God en zijn kind door de zonden. En dan moeten die zonden beleden worden. En dat kan niet anders. Zo zal een kind van God, als een waarachtig geestelijk leven is, dan kan hij daar niet in leven. Het is een vreemd element in zijn leven geworden, de zonde. Hij haat het en daarom wil hij het belijden. En als hij het niet wil belijden en rustig daarin door kan leven en zeggen, ik ben toch een kind van God, dan blijkt het dat er allemaal maar aangepraat was. Dan was er nooit echt geestelijk leven. Dan bedriegt hij zich voor de eeuw. Een kind van God zal het dagelijks willen belijden. Vergeef ons onze schulden. Als u iets verkeerds gedaan hebt tegen uw vrouw en u houdt van uw vrouw, dan gaat u dat belijden. Dat wilt u doen. Want het moet weer goed komen, zoals tussen de Heere en zijn volk ook. Het wordt onverdraaglijk. Het knarst over de ziel. Het snijdt door het hart heen. Het kwaad wat ik doe, u moet ontlasten. En u wilt het belijden. Vergeef ons onze schulden. En daarbij moeten we dus onderscheid maken tussen de schuld waarmee we geboren zijn, de erfschuld. Dat is de aangeboren schuld. En daarnaast is er ook wat we noemen een dadelijke schuld. En wat is dat, jongens en meisjes? Dat is de schuld die je door de daden doet. Dus je bent geboren al met schuld die je van Adam krijgt. Je hebt de neiging om verkeerde dingen te doen, om ruzie te maken met je broertjes en zusjes. Dat komt door je aangeboren geneigdheid tot het kwaad. En daarnaast heb je ook dadelijke schuld. Dus zonden die je elke dag weer opnieuw doet. En omdat een mens elke dag weer zonden doet, zo vermeerdert hij de schuld. En nu wordt de schuld verzoend in de rechtvaardiging. De aangeboren schuld, de erfzonde, maar ook de dadelijke zonde worden allemaal weggedaan in de rechtvaardiging. Wanneer een zondaar door het geloof tot de Here komt en vraagt om vergeving van de schuld en buigt voor de Heer Jezus in het geloof, dan komt er een verzoening, rechtvaardiging, dan is het helemaal weer goed. Maar daarna in het dagelijkse leven komt er weer dadelijke schuld. En daar gaat het hier nou om. Vergeef ons onze zonden, de dagelijkse zonden. En de catechismus heeft het dan over zonden en misdaden en de boosheid die ons altijd aanhangt. En zo worden wij aangesproken. Zo wordt de mens aangesproken. Zo wordt een kind van God aangewezen. Zonden, misdaden en misdaden en boosheid. Dat zijn zware aanklachten tegen een kind van God. De zonde, dat betekent de verdorvenheid. Dan zondigen wij tegen de heiligheid, tegen God zelf, tegen zijn wil. En dan kunt u denken over het overschrijden van een grens. Dan gaan we de grens over. Dan zeggen we iets wat we niet hadden moeten zeggen. En dan zien we dat en hebben we daar last van. Dan overschrijden we de grens. De Heer heeft de grens getrokken in de wet en wij blijven er niet voor staan. We gaan er overheen. We zijn er weer doorheen gebroken. Zonden. Zo kunnen we denken over misdaden. Dat zijn verkeerde daden, slechte daden. Die gaan tegen Gods liefdegebod in. Misdaden en boosheid. Als je dat bij jezelf gaat zien, dan word je er zo moe van. Dan wordt dat het zwaarste in je leven. Om daar tegen te strijden. De misdaad. Dat de mens tot de zonde gekomen is. En de boosheid, spreekt de catechismus over, dat is de geneigdheid die wij hebben om het kwaad te doen. En zo spreekt de Bijbel ook voor zonde als het doel missen. God heeft de mens geschapen met een zeker doel. En waar is dat doel? Dat wij God zouden liefhebben. In gemeenschap met God zouden leven. Maar de mens is daartegen in opstand gekomen. De mens heeft geluisterd naar de influisteringen van de duivel. En de mens heeft zich verenigd met het kwaad, met de duivel. En daarom is er zoveel boosheid en ellende in de wereld. Omdat de mens boos geworden is. En zo is de mens van nature slaaf geworden. Van de vorst der duisternis. Weet je nog dat beeld van die twee reuzen, door de Puritijnen gebruikt? De ene reus is de duivel, de andere reus is de Heer Jezus. Nou, in de rechtvaardiging wordt een zondaar afgehaakt van de duivel en wordt gehaakt de Heer Jezus die aan zichzelf. Hij hoort nu bij Christus. Dat kan niet ongedaan gemaakt worden. Maar die mensen die hangen aan de Heere Jezus gaan dagelijks tegen de Heere in. En dat zijn nou die zonden en misdaden en boosheid die ons altijd aankleeft. Dat ik het doel mis waarom ik aan de Heere Jezus gehaakt ben. En dat moet beleden worden. En dat leert een mens zien door het werk van Gods geest. Dat is de armoede, de geestelijke armoede van een kind van God, die nog steeds is vanwege die zonden, misdaden en boosheid. Kijk, arm te zijn is erg. Maar geen weet van die armoede te hebben is veel erger. En de mensen die nog vastgekoppeld zijn aan de duivel, die hebben geen weet van die armoede. Hen wordt wijsgemaakt dat het allemaal goed komt en dat ze veel plezier zullen hebben. En in de wereld kun je zoveel genot hebben. Maar ze weten niet dat ze arm zijn. Dat is de armoede van onze armoede. Dat we niet weten dat we arm zijn. Maar als de Heere de ogen opent daarvoor en de verlossing schenkt, dan zien we, dan krijgen we een geestelijke antenne voor de armoede die in ons is. En moeten we oog voor krijgen. En dan gaan we dagelijks bidden, vergeef ons onze schulden. En zo krijgen hen, zij die de Heere lief hebben, moeite. En verdriet en droefheid met alles wat ze verkeerd doen tegen de Heere. Daar willen ze niet overheen leven. Droefheid over die overtredingen. Droefheid over de afwijkingen van Gods liefdegebod en de misdaden. En u vindt het vreselijk dat u zo vaak het doel van uw leven mist. Dat de mens God niet verheerlijkt wat het doel was, maar voor zichzelf gaat leven. Voor zijn eigen eer, voor zijn eigen naam, voor zijn eigen ontplooiing. En wat is dan heerlijk voor die doelmissers, dat de Heer Jezus heeft uitgeroepen, het is volbracht. En daar zien we één die het doel wel bereikt heeft. Hij heeft God altijd verheerlijkt in alles wat hij deed. En zijn kruisoffer geeft een volkomen betaling. Maar wordt dat een rust om steeds weer aan de voet van het kruis te zijn. En zo leidt de Heilige Geest zijn volk steeds weer terug daar naartoe. En zoals David het zegt, hebben we het gezongen in Psalm 51, dan zijn het niet alleen dan ziet u dat u niet alleen die dagelijkse dadelijke zonden doet, maar u ziet dat die geneigdheid waarmee ik geboren ben nog steeds werkt in me. Ik ben in ongerechtigheid geboren. Hebt u daar zicht op gekregen? Is dit nou het zwaarste in uw leven geworden? Hebt u uzelf al gezien in het licht van Gods heiligheid? Dan ziet u dat u innerlijk verdorven bent. En dat is een leerproces. Dat heb je niet zomaar door. Ook niet wanneer de Heer in je leven gaat werken. En wanneer je een verlangen krijgt om hem te kennen. En wanneer de Heer je iets van die liefde laat smaken. En dan kan het zijn dat je nou vrede ervaart. Dat het zo heerlijk is. Dat je ziet dat je overgezet bent. En dat de dienst van de Heer je alles is. En misschien denk je, nou zal ik nooit meer zondigen. Nou blijft het altijd zo in deze heerlijke gemeenschap met Christus. Maar de zonde zit er nog. Je bent nog hier op aarde. Je bent nog in het vlees. En zo word je geoefend en je leert zien dat je nog steeds zoveel misdaden, boosheid hebt. En daar word je door bezwaard. Daar wordt het ergst in het leven. En waarom is dat zo? Waarom neemt de Heer nou niet alle zonden in één keer weg, dat we nou nooit meer zondigen? Waarom is dat? Waarom doet de Heer? De Heer kan dat toch? Ja, de Heer kan dat doen. Maar dan moet hij u overbrengen naar de hemel. Daar zondigt u niet meer. En dat doet de Heer ook bij sommigen. Sommige van Gods kinderen worden heel jong al weggehaald. En dan zondigen ze ook niet meer. Predikanten nog in begin 30 worden weggehaald. Ze doen nooit meer zonde. Maar de Heer wil hier dat zijn naam verkondigd wordt. En daarom geeft hij al zijn kinderen een taak in het leven. En als ze dan zijn nog in het vlees. En de duivel valt hen nog aan. En de duivel is veel sterker dan zij zijn. Ze hebben de kracht van de Heer Jezus nodig. En zo kunnen ze de duivel overwinnen. Maar door het vallen in de zonde en door de bestrijdingen die er zijn, leren ze twee dingen. Ze leren meer en meer zien Hoe verdorven ze zijn. Ze worden ootmoedig. Ze worden klein, nederig van hart. Ze gaan zich niks verbeelden. En ze weten dat het allemaal genade is van God. En aan de andere kant zien ze steeds groter en groter de waarde van de Heer Jezus. En dat is nou de groei van het geloof. Dat u kleiner wordt en dat de Heer groter wordt. Dat leert de Heer nou. In het dagelijkse leven van een kind van God, door voortgaande ontdekking, dat u al armer en kleiner wordt. En dat God al groter en rijker en heerlijker wordt. Het is pijnlijk, omdat u ziet dat er nog zoveel kwaad in u is. Maar het is toch niet zoals het was vroeger, toen u voor uzelf leefde. Nee, u gaat zich nu tegen verzetten. En grote zonden worden ook afgesneden. Daar zorgt de Heer voor, dus ook een heiliging in het leven. Maar zo is het leven van een kind van God. En onderwijl krijgt dat kind ook de taak om getuige te zijn van de Heer. Waar de Heer u ook plaatst. En dan wilt u ook goed spreken van uw koning, uw Heere, uw meester. Die zijn bloed heeft gegeven voor u. Die uw zonden heeft vergeven. En zo leidt de Heere een mens. Een mens komt er al meer achter. Dat ik nog zondaar ben. Luther zegt, heb ik gelezen, dat we leven in een wereld en onder mensen die ons veel leed doen. Die ons prikkelen tot ongeduld, tot toren en wraakzucht. En daarbij hebben we de duivel achter ons die van ons van alle kanten aanvalt. En het is hem eigen ons op te hitsen, zodat het niet mogelijk is om in die onafgebroken strijd altijd vast te staan. Daarom verkeren we steeds in grote nood om te bidden en te roepen, Vader, vergeef ons onze schulden. En waarom mag u dat bidden? Om Christus wil. Om Christus wil. Omdat de Heer Jezus zijn leven heeft afgelegd als een losprijs voor de zonde. En dat denken wij hoe de Heer Jezus aan het avondmaal dat geopenbaard heeft. Dat al hij nam het brood en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het hun, zeggende, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. En toen nam hij de drinkbeker na het avondmaal. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament en met mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Daarin ligt het geheim dat u terug mag tot deze God. Hij heeft zijn bloed vergoten, zijn lichaam gegeven. En dat heeft Paulus, heel het leven van Paulus beheerst en van al de apostelen. En zo moesten ze heen gaan om te verkondigen de bekering tot God en de vergeving van zonden. En Paulus heeft er zo uitgebreid gesproken. Hij dacht eerst dat hij door zijn eigen gerechtigheid, dat hij de gerechtigheid van God kon verdienen. Ik ben een Hebreër. Ik heb altijd geleefd naar de wet, onberispelijk. Maar toen kwam hij erachter dat hij alleen maar schuld op schuld gestapeld had. Hij kon nooit vergeving ontvangen toen de Heer in zijn ogen opent. En toen kwam Ananias, die hem de vergeving van God door het bloed van Christus verkondigd heeft. En toen zag hij wat een geweldige kracht er ligt in het bloed van de Heer Jezus. En zo heeft hij het verkondigd. De vergeving, de verzoening uit genade. En die verzoening waar Paulus van verkondigd over gesproken heeft, heeft Johannes over verkondigd in zijn evangeliën. in zijn brieven en de profeten in hun geschriften hebben over gesproken. En David heeft erover gezongen, dat wonder bij u is vergeving. Daar wordt de mens niet over uitgezongen, over dat wonder, dat u een God bent die de zonde vergeeft. Wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijf, zo zijn de erfenis voorbij gaat. Hij houdt zijn toren niet in eeuwigheid, want hij heeft lust aan goedertierenheid. Hij zal zich onze weder ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden dempen. Ja, ge zult al hun zonden in de diepten der zee werpen. Zo spreekt Micha erover in 7 vers 18. Wat is het toch heerlijk, de verzoening, de vergeving. En dat een zondaar mag bidden, gena, o God, gena. Stuur mij niet weg, al verdien ik het wel. En dan gebeurt het wonder dat God zijn zoon wegzond in de buitenste duisternis. En toen heeft Christus geleden in de plaats waar zijn volk had moeten lijden. En zo vindt de verzoening plaats. Hier vindt de ware vrede, wordt geschonken aan een brandend geweten. Dan mag u bevrijd wandelen in liefde, in vrede, omdat Christus alleen het antwoord is op de zonde van de mens. En dat moet nou geleerd worden in het leven. We hebben voorbereidende genade nodig, dat de Heere de ogen opent voor wie we zijn. Dat kunnen we ook wel noemen zonde ontdekkende genade. Dat we de schuldbrief thuis krijgen. Dat je zondaar wordt. Dat ze het gaan zien. En afgelopen week verschillende gesprekken gehad met Chinese studenten die erover spraken, die vanuit het communisme en nadat ze het gezocht hadden in het boeddhisme en gezocht hadden in het taoïsme en andere allerlei Chinese filosofieën. En dat ze toen de leegte bij zichzelf zag en de schuld. En dat ze toen zagen in de Heere Jezus dat er zonde verzoenende genade was. Niet alleen zonde ontdekkende genade, maar ook zonde verzoenende genade. Omdat de Heere Jezus alleen een volkomen betaling heeft. En dat ze daarom zo enthousiast zijn. Dat ze daarom niet bang zijn. Dat ze daarom niet vrezen wat er gebeurt. En dat mijn vertaler voor eergisteren tegen me zei, nou, ook al stoppen ze ons in de gevangenis, dan doen ze het maar. En ook al doden ze ons, dan geeft het toch niks. We zijn toch van de Heere Jezus. Dan is toch alles goed. Dan maakt het toch niet uit. Dan mogen we toch blijmoedig. En dat onder het eten, met een blij gezicht, vertelt hij dat aan je. Omdat ze de vrede kennen die er ligt in de Heer Jezus. De zonde ontdekkende genade. De zonde verzoenende genade. Maar dan is er ook de zonde dodende genade in de heiligmaking. Dan leert Gods geest de mens de zonde af. En dan leert de Heer in zijn wegen te wandelen op het smalle pad. Hij vernieuwt het leven in de zonde dodende genade. En dan is het nog zo dat een kind van God in menigerlei zonden valt. Maar dan toch zegt Micha 7 vers 8. Verblijd u niet over mij, o mijn vijandin. Wanneer ik gevallen ben, dan zal ik weer opstaan. Dan is er hoop voor Gods kinderen, wanneer ze gevallen zijn, dat ze weer zullen opstaan. En dan behoren ze zo snel mogelijk weer op te staan, opdat de duivel geen overhand over hen krijgt. Wanneer ze zien dat ze weer gevallen zijn, dat ze zo snel mogelijk weer teruggaan, opstaan, tot mijn vader gaan. Vader, ik heb gezondigd tegen u, tegen de hemel. Ik ben niet waard uw kind te zijn. En om de vrede weer te herstellen en om krachten te ontvangen, om op die nieuwe levende verse weg verder te wandelen. Zo vaak struikelt een kind van God, niet blijven liggen, met schaamte opstaan, belijden, opkrabbelen, zich vernederen voor God. de zonden belijden en bidden: vergeef mij mijn schulden. Wat een heerlijk evangelie. En een kind van God ontgroeit er nooit aan. Zo blijft een kind van God ootmoedig, nederig. Zondag 51 spreekt door: wij blijft een arme zondaar. Dat ik me altijd weer mag verootmoedigen voor God. Nooit is er enige reden om u te verheffen. Wanneer u genade kent. Nooit denken dat u beter bent dan een ander. Het enige verschil tussen u en een ander is genade. Verder niks. Vrije genade. En wanneer u weer eens goede gedachten over uzelf hebt. En wanneer we onszelf weer eens belangrijk vinden. Dan zijn we alweer afgegleden. En dan moeten we alweer gauw bidden. Vergeef mij mijn schulden. Ach, een mens heeft zo veel met zichzelf te stellen. En nu is het zo ellendig dat we gauw de zonde bij een ander wel zien. Maar zoals het hier staat, in zondag 51, ben ik een arme zondaar. Niet naar anderen kijken. Veel te gauw spreken we over het kwaad dat bij een ander is. Ik las bij de voorbereiding een gedichtregel van dominee Ledeboer, de afgescheiden predikant. Wat wiet ik in een andermans groen? Ik heb genoeg met mezelf te doen. Kijk, als je zelf kennis hebt, dan ga je niet naar een ander wijzen. En wat er bij een ander uitkomt, je weet, dat zit bij mij in het hart. Wat wiet ik in een andermans groen. Ik heb genoeg met mezelf te doen. Dan bidt u juist voor anderen. Of de Heer een verlossing wil geven. Vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En dan geeft de catechismus een uitleg aan. Dan is het niet dat wij vergeving van zonde van de Heere vragen, omdat wij onze schuldenaren vergeven. Omdat wij onze schuldenaren vergeven. Het heeft geen verdienende oorzaak. Het is niet omdat wij een ander vergeven, dat de Heere daarom mij wil vergeven. Maar het is wel zo, ook wat we gelezen hebben in Matthäus 18. Dan is het wel zo dat ik een ander niet wil vergeven. En in hardheid tegenover hen ben. Dat ik niet hoef te rekenen dat God mijn zonden zal vergeven. Als we een ander de genade niet gunnen, dan hoeven we niet te denken dat God het ons wel gunt. Wie om vergeving vraagt, zegt tot de Heere: ik heb niets in te brengen. Ik ben geen schuldeiser, ik ben schuldenaar. Schuldenaar aan uw wet, aan al de liefde die u mij betoond hebt, aan al het licht dat u mij gegeven hebt, wees mij de zondaar genadig. En als ik dat ga zien, de grote berg schuld die ik heb, die dadelijke zonde die elke dag eigenlijk groter wordt. En wanneer ik zie dat de Heer die berg van schuld geworpen heeft in de diepte van de zee en het is weg. Wat zal ik dan met dat klein beetje schuld wat een ander mij aangedaan heeft? Ja, dat kan wel heel pijnlijk zijn. Dat is ook vaak heel pijnlijk. En dan moeten we ook niet bagatelliseren. Moeten we ook niet zeggen, nou zo erg was het niet. Nee, het was wel heel erg. En dan moeten we ook maar niet wegstoppen en maar, nou, het is wel goed. Nee. Dan is het ook nodig dat er zonden beleden worden. Ook als juist iemand zonde gedaan heeft. Dan moet hij dat ook niet bagatelliseren van, ja, ik moet het nou maar beleiden, dan is het ook weer goed. Nee, de schuld moet ook ingeleefd worden. Ingeleefd worden wat ook een ander aangedaan is. En er moeten ware verootmoediging en verbrokenheid zijn. Maar dan spreekt de catechismus hier over een houding in het leven. Een houding van het gunnen. Het gunnen aan degene tegen wie ik gezondigd heb. Dat hij zijn leed mag uitspreken. En behoort uit te spreken. En dat degene tegen wie gezondigd is, dat de ander de gelegenheid krijgt om die schuld uit te spreken. Wat hij misdaan heeft. Niet bagatelliseren. Niet gauw zeggen, nou ik vergeef het wel, want anders krijg ik geen vergeving. Nee, zo is het niet. Je mag er niet meer zomaar overheen stappen. Dat bedoelt de Heere niet. Maar wel het goede gunnen. En niet wraakgierig zijn. En niet hard en koud zijn. Het gaat om een levenshouding. Dat we niet alleen begeren om zelf vergeving te ontvangen. Maar dat we ook begeren vergeving te schenken. Van harte te schenken. Het is een houding van vergevingsgezind te willen zijn. Niet zoeken naar wraak, maar zoeken naar het goede. Dat is een houding die Gods geest een mens ook leert. Dat leren we onszelf niet aan. Dat hoort ook bij het dode, bij het zondedodend werk van Gods geest. Niet om de zonden te niet om de vergeving van zonden te verdienen, maar de bereidwilligheid behoort er te zijn. En wanneer iemand iets vergeven moet, dan komt u erachter hoe moeilijk het is om te vergeven, hoe pijnlijk het is. Het kost iets van uzelf. Dan moet u iets loslaten. De pijn waar een mens aangedaan is, het loslaten. En het kost wat. Maar zo wordt ook de vrede ervaren die er ligt bij God. Wanneer u wel leert vergeven. Het heeft de Heere Jezus ook wat gekost. Het heeft God wat gekost om ons de zonde te kunnen vergeven. Het heeft God zijn Zoon gekost. Het liefste wat hij had, heeft hij van zichzelf genomen en gegeven. Aan die ellendige schepselen die met hun vuisten tegen hem omhoog stonden. Het was niemand die om Christus vroeg. Het uitverkoren volk heeft gezegd, bezweer ons, bent u de Christus, de Zoon van God? Gij hebt het gezegd en gij zult de Zoon des mensen zien komen. Grote heerlijkheid, zitten aan de rechterhand van God. Wat hebben wij nog getuigen van noden? Wat dunkt u? Hij is des doods schuldig. En toen hebben wij, want het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten, maar wij, met de Joden samen, hebben de zaligmaker, de Messias, gedood. Dat heeft de Heere God geweten. Heeft de Heere God toch zijn Zoon gegeven. Het heeft hem alles gekost. En als wij een ander iets moeten vergeven, dan zien we ook dat het ons wat kost. Maar het is vrucht van genade in het leven. En zo komt het ook goed. Zo komt het ook helemaal goed. Want de vrede van God gaat alle verstand te boven. En zo maakt de Heer het ook weer helemaal goed. Tussen zichzelf en zijn verloochenende discipelen. Dan komt het weer helemaal goed. Vrede, liefde. En als er nou anderen zijn die u kwaad hebben aangedaan En die vragen niet om vergeving, dan kunt u ze ook geen vergeving schenken. En ze vragen niet om, ze leven maar door. En er wordt wat kwaad aangericht aan mensen. Maar dan toch geen wraakgierige gedachten hebben. Want als u wraak koestert, dan wordt u zelf een gevangene van uw eigen wraak. U mag het overgeven aan God. En Hij zal rechtvaardig oordelen. U mag het overgeven aan de Heer. En dan kunt u nog medelijden hebben met hen die u zo'n diep onrecht hebben aangedaan. Kunt u nog medelijden hebben. Omdat God de wraak zal nemen. En dan hoeft u daar niet uzelf druk om te maken. Dan gaat u nog bidden voor vijanden. Dan ervaart u het getuigenis van Gods genade in u. En dat is een bevindelijke zaak. Dan ondervindt u de liefde van God. En dan wilt u niet vasthouden krampachtig aan boosheid. U weet het, is waar. Die boosheid, die ligt er. Maar u leert het overgeven. En als een ander tegen u gezondigd heeft, hoe vaak moet ik vergeven? 7 maal, dacht Petrus, dat is toch heel wat? De Heer Jezus zegt niet 7 maal, 70 maal 7. De vergevende liefde van Christus, die vermenigvuldigd wordt in mijn eigen leven. Al de dagen door, tel ze maar op. Hoeveel zonden liggen er niet? Hoe vaak vergeven? Dan wordt er dat als de menigvuldige genade Gods. Dan heb ik ook het verlangen om hen die tegen mij gezondigd hebben, ook te vergeven. Hoe heerlijk om dit te leren. Dat wonder van de vergeving der zonden. Dan mag ik worden zoals Christus. Dan mag ik het beeld van de Heer Jezus gaan afstralen in liefde, in barmhartigheid, in vergevingsgezindheid. Zo word ik gedragen door de liefde. Zalig om zo te leven. Dat leidt tot de eeuwige zaligheid bij Christus in de hemel. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Amen. Zingen wij 103, het 6e vers. bidden en danken. Heere, hoe groot is het goed dat u zult geven. O Heere, hoe heerlijk is dat wonder van de verzoening met u. De vergeving van zonden. Dat u, o Vader, uw enige geboren Zoon gezonden heeft. En dat u, o Heilige Geest, ontdekkende genade geeft. En dat u, o Zoon, verzoenende genade schenkt door uw bloed. En dat u, o Vader, dat zo bewerkt en dat zo schenkt. En dat u, o Heilige Geest, die zonde dodende genade schenkt. O, wat is het toch rijk wat u geeft en doet. O Heere, zo bent u tot ons gekomen met uw volheid van erbarming, genade, liefde. O, wij bidden u, wil met uw geest en genade in onze harten werken. Leid ons dat we met u mogen leven. Leer ons onze zonden te zien en te belijden. Leer ons dagelijks met u te leven. En wil, Heer, uw genade zo heerlijk doen schitteren in ons leven. We bidden u om liefde ook tot onze naaste. Wil ons bewaren voor wraakgierigheid. Wil ons bewaren voor het ons verheffen boven een ander. Leer ons ootmoed en leer ons genade te betonen en zorg te hebben voor de ander. Heere, wil met uw Heilige Geest zo krachtig werken in ons midden, dat wij uw genade bevinden en dat we zo gunnend worden voor een ander. Heere, gedenken ieder van ons, ook in de komende week. Heere, gedenkt u ook onze vriend en broeder, dominee Kiewit, die bij ons mag zijn in de kerk. Wil ook hem tot rijke zegen stellen in Renswoude. En stel hem, Heere, tot uw lof. En wil hem verder leiden ook in het ambt waartoe u hem geroepen hebt. Eerst hier in de gemeente zo lang mogen dienen als ouderling. En nu in het ambt al vele jaren. Zegen en gedenk hem met de zijnen. We bidden u, Heere, voor student Van der Staaij, wanneer hij komende zondag uw woord mag bedienen. Stel ook hem tot rijke zegen, ook hier in ons midden. Wil ook velen van ons gedenken die ook op vakantie zullen gaan de komende weken. Ook uw dienaar die komende week naar Canada hoopt te gaan, om daar met zijn vrouw de kinderen weer te bezoeken. Heere, wil ons veilig ook weer terugbrengen. En wilt u over de gemeente waken, voor haar zorgen. Gedenk ons allen in uw genade. Heere, neem ons onder uw hoede. En wil zelf werken in ons midden. Uw genade verheerlijken. Dat uw liefde beleefd mag worden. O, wil, Heere, zo krachtig werken en ons gedenken in uw barmhartigheid. Heb dank dat we ook vandaag weer in uw huis mochten zijn. Hoor ons gebed en neem weg onze zonden om Jezus wil. Amen. Willen we zingen Psalm 130, het tweede vers. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.